Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, dit is alweer de laatste podcast van deze week. Tijd gaat ook zo snel, voordat je het weet, is een week voorbij. Want morgen is het weekend in Israël en zoals u weet, gebruik ik het weekend om boodschappen te doen en allerlei andere dingen. Dus weinig tijd om een podcast te maken, want dan ben je toch even een tijdje zoet mee. Maar in ieder geval, deze podcast staat vol met allerlei nieuwtjes. Maar laten we beginnen met het weer, zoals altijd. Ik kan er weinig over zeggen. Nog steeds 34 graden, blauwe lucht, een zonnetje en een zacht briesje. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus ik denk dat ik zaterdagmorgen maar eens even... om een uur of 8, 8:30 naar het strand ga. Dus even voor de drukte begint, lekker even zwemmen. En dan, voordat de hitte losbarst na 10, dan ben ik weer thuis. En dan joods.nl, want daar staat meer en meer nieuws op. Een artikel met een video over de vijfde generatie spijkraketten van Rafael Advanced Defense Systems in Israël. Die is met succes gedemonstreerd in Slowakije. Dat was een bijeenkomst van alle landen die die raket gebruiken. Kijk maar even de video op joods.nl, dan weet u wat ik bedoel. En dan ook een video van het jaarlijkse Vekan-festival, wat een week geleden in Tel Aviv werd gehouden. In het centrum van Tel Aviv, het Sarona-complex. Daar waren ruim 100 stands. Er kwamen meer dan 50.000 mensen op af. En er was van alles en nog wat te eten, te proeven, noem maar op. Er waren optredens, dansen. Je kan zo gek niet bedenken of het werd wel gedaan. Een leuke video trouwens. U weet, Tel Aviv is in 2017 de wereldhoofdstad voor vegan geweest. En nog steeds is Tel Aviv, maar trouwens heel Israël, daar is vegetarisch eten heel groot. Er zijn alleen al in Tel Aviv ruim 400 restaurants die vegan eten serveren. En ik koop het ook in de supermarkt, ik moet het toegeven. En af en toe is een veganistische hamburger best lekker. Je proeft eigenlijk weinig het verschil. Ik begin het ook eigenlijk steeds lekkerder te vinden. Maar ga maar even de video kijken en het artikeltje lezen op joods.nl. Dan de Amerikaanse envoy tegen antisemitisme, die is op een congres hier in Israël, in Jeruzalem. En die heeft een boute uitspraak gedaan, althans bout voor Amerika. Hij heeft namelijk gezegd dat alle Joodse gebouwen in Amerika, die moeten gewapende bewakers voor de deur hebben. Of het nou een synagoge, een school of een cultureel centrum is, het maakt niet uit, het is te gevaarlijk geworden. En ze kunnen niet meer buiten bewaking. En dat is dan Amerika, waar het voor Joden altijd zo veilig was. Na Israël zelfs de veiligste staat eigenlijk voor Joden. Maar dat is dus ook niet meer het geval. Dan, dezelfde Rafael van de spijkraketten, die heeft een nieuwe Iron Dome onthuld. En wat is dat dan voor eentje? Die is makkelijk te verplaatsen. Die is gemonteerd op een truck. En die werkt dus ook vanaf die truck, vanaf die vrachtwagen. In plaats van 20 raketten in het systeem zitten er 10 in. En hij is voornamelijk bedoeld om de soldaten ter plekke te beschermen tegen allerlei raketten, mortieren, etc. Hij kan ook snel verplaatst worden, want hij staat op een vrachtwagen. Foto staat erbij, je moet maar even kijken bij het artikel op joods.nl. En de echte Iron Dome, die wordt neergezet, die wordt in elkaar gezet. Die komt van een vrachtwagen, van een oplegger en die zetten ze op de grond in elkaar. Deze hoef je niet meer in elkaar te zetten en die kan je dus gewoon gebruiken waar je hem nodig hebt. En dan, er is een artikel op joods.nl over het boomerang effect van de BDS... Want het blijkt dat wat zij proberen Israël toe te wensen en wat ze proberen tegen Israël te doen, de boycott, Die boycott werkt als een boemerang op hun terug op de hele BDS-organisatie. En dat heeft te maken met de manier waarop in Israël nu onderzoek wordt gedaan. Het ministerie van Strategische Zaken doet dat samen met de organisatie, de NGO Shurat Hadin, een law center. En NGO-monitor van Gerard Steinberg. En ja, die hebben ontdekt dat een heleboel NGO's verbonden, dus organisaties verbonden aan de BDS, eigenlijk terreurorganisaties zijn die door de BDS gefinancierd worden. Hoe werkte dat dan? Nou, bijvoorbeeld de BDS krijgt, of een organisatie, een NGO krijgt in een bepaald land, laten we zeggen Nederland, subsidie. En die subsidie is dan niet bedoeld om de boycott van Israël te steunen. Nee, dat geld werd meteen overgebracht naar bijvoorbeeld Hamas of een van die andere terreurgroepen in Gaza. Wat heeft men nu gedaan? Men sluit meer en meer bankrekeningen. Want er is bijvoorbeeld een voorbeeld uit augustus 2016. Toen kwam Israël erachter dat ene meneer Mohammed El Halabi, die was directeur van een internationale NGO. En die had $7.2 miljoen overgeheveld naar Hamas. Dat is die NGO was World Vision, ook in Nederland niet onbekend. En dat was dan meer dan de helft van al het geld wat World Vision had ingezameld. En dat ging dus gelijk naar terreur toe. Nadat World Vision dus hiermee in verband werd gebracht, hebben bijvoorbeeld Australië en Duitsland hun financiering meteen gestopt. De drie stadia trouwens waar de BDS mee wordt gefinancierd, dat zijn organisaties die aan de BDS gelieerd zijn. En dat wordt gefinancierd door staatgesponsorde subsidies, filantropie en financiële platforms met crowdsourcing, die dus moeten zorgen dat BDS zijn activiteiten kan blijven doen. In een heleboel landen, in Europa met name, zijn nu landen gestopt met het steunen van BDS-activiteiten. Ook al is dat niet de BDS rechtstreeks, maar zijn dat organisaties waarvan men ervan uitgaat dat die aan de BDS gelieerd zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, misschien herinnert u zich dat nog, in 2014 werd onder druk van de BDS-beweging in Nederland, stopte het pensioenfonds PGGM met investeringen in 5 Israëlische banken. Die hebben ze ook op hun zwarte lijst gezet en daarna hun investeringen uit die banken teruggehaald. Maar eigenlijk in januari dit jaar, toen werd het allemaal duidelijk wat de BDS echt was en wat ze met het geld deden. Toen is PGGM daarop teruggekomen. En die is inmiddels weer begonnen met investeringen in diezelfde 5 banken, maar ook in andere Israëlische bedrijven. En die laten zich ook niet meer onder druk zetten door de BDS. In Denemarken bijvoorbeeld, daar geeft de regering geen cent meer aan welke Palestijnse NGO dan ook. Omdat ze weten dat dat geld direct naar terreur toe gaat. Denemarken financierde die NGO's via een secretariaat in Ramallah, wat eigenlijk het kantoor was van een NGO voor mensenrechten en internationaal humanitair recht. De Israëlische organisatie Shurat Hadin, die kwam er eigenlijk achter dat die organisatie gewoon een dekmantel was van de BDS om geld naar terreurorganisaties te zenden. Toen heeft Shurat Hadin ook een groot fondsenwervend platform in Amerika met de naam Donorbox hiervan in kennis gesteld. Waarop die account in Amerika gesloten werd. Meteen eigenlijk, met een paar dagen. En wat is nu het probleem voor de BDS? Nou, nu er steeds meer bankrekeningen worden gesloten van BDS en aan BDS gelieerde NGO's. Kan de BDS eigenlijk geen geld meer inzamelen. En eigenlijk, ja, wat er nu gebeurt, en dat, dan kom ik weer aan het begin van het verhaal, dat is dus de boemerang. De BDS wou een boycott van Israël en de boycotter wordt nu steeds vaker geboycott en heeft dus grote financiële problemen daartoe. Nou, dat is alleen maar goed nieuws en we gaan er met z'n allen voor zorgen dat de BDS echt helemaal platzak wordt en geen geld meer heeft om bij wijze van spreken nog maar adem te halen. Dan een ander artikel wat heel interessant is. De advocaat-generaal van de IDF, meneer Sharon Afek, die heeft een aantal voorbeelden gegeven, en u kunt het lezen op joods.nl, van het grote aantal bedreigingen van Iran waar Israël op dit moment mee wordt geconfronteerd. Hij noemde bijvoorbeeld de as Iran, Hezbollah, Syrië en Hamas. En de lancering van een Iraanse drone die een paar weken geleden op de Germon neerkwam. Dat zijn voorbeelden. Hij zegt ook, wat ik al eerder in een artikel schreef een paar dagen geleden, dat Iran probeert via acties van hun proxies, dus Hezbollah en Hamas, Amerika onder druk te zetten en Israël nerveus te maken en zelfs proberen af en toe een actie uit te lokken. Die advocaat-generaal die zegt, luister, als Hezbollah of welke organisatie aan Iran verbonden iets doet tegen Israël, dan heeft Israël het recht Iran rechtstreeks aan te vallen. En natuurlijk zal Hezbollah geraakt worden, maar rechtstreeks Iran aanvallen, zegt hij. Dat is wat er moet worden gedaan. Hij wees daarbij ook op de ontdekking en neutralisatie natuurlijk van de tunnels door de IDF van Hezbollah, die in Israël uitkwamen. Maar merkt hij ook op, raketten van Hezbollah zijn opgeslagen in stedelijke gebieden en voornamelijk onder hoogbouwflats. Dus ja, wat is dan het dilemma voor Israël? Moet Israël dan in een mogelijk conflict, als die raketten gelanceerd worden vanuit die flatgebouwen aanvallen? Waarop hij zei als hoogste jurist, ja, dat moet. Israël kan niet afwachten. Die lanceerinstallaties moeten worden uitgeschakeld. En dat ze daarbij dan in appartementen zitten. Ja, dat is iets wat, waar Israël geen schuld aan heeft. Maar als Israël ze niet uitschakelt, dan blijven raketten op Israël neervallen. En dat moet voorkomen worden. Dus bij de eerste beste raketaanval uit Zuid-Libanon, ja, dan is de kans dus groot dat een aantal flatgebouwen tegen de vlakte gaan. Dan even wat binnenlands nieuws. Meneer Erdan, de minister voor politie, die was een van de eerste afgelopen maandag die riep dat de verkrachting van een 7-jarig meisje door een Palestijn een terreurdaad was en dat de man levenslang of zelfs de doodstraf zou moeten krijgen. Nu blijkt dat die zaak aan alle kanten rommelt en dat er eigenlijk geen bewijs is. Het enige bewijs is, zijn de woorden van het meisje van 7. Er is geen onderzoek gedaan. Er is geen medische testen gedaan. Ja, door een huisarts, maar niet door een gespecialiseerde arts. Er is helemaal verder geen bewijs. En die man die zou best eens in de komende dagen vrijgelaten kunnen worden. En wat zegt meneer Erdan nu? Zonder excuus aan te bieden natuurlijk. Ja, nu zegt hij, er is te weinig bewijs. En de politie heeft het onderzoek verkeerd gedaan. Nou, sorry, ik vind dat je je mond moet houden totdat er overtuigend bewijs is. En totdat een rechter zich heeft uitgesproken dat het bewijs ook rechtsgeldig is. En je kan niet zomaar iets roepen. En hij was niet de enige. Er waren tientallen politici die dit gebruikten voor een soort propaganda. Waaronder Lieberman, waaronder heel veel Likud-leden en natuurlijk de ultra-rechts. De enige die niets heeft gezegd, dat is Blum & Weid en de Socialistische Partij. Dat valt dan wel weer op. Dan Kremlin, die heeft gezegd dat ze het met Netanyahu eens zijn dat de komende bespreking in Jeruzalem volgende week tussen de veiligheidsadviseurs van Rusland, Israël en Amerika is zeer, zeer belangrijk. En dat gaat dus over de veiligheid en de toekomst van het Midden-Oosten. En dat is inderdaad een hele belangrijke bijeenkomst. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de drie belangrijkste veiligheidsadviseurs van Rusland, Israël en Amerika bij elkaar kwamen. Benieuwd wat daar uitkomt volgende week. Dan Israëlische journalisten, die zijn welkom tijdens de Bahrein-conferentie, of workshop moet je eigenlijk zeggen. De Times of Israel, Haaretz, Jerusalem Post en het fanblad van Netanyahu, Israël Hayom. Evenals televisiezenders 12 en 13. Die zenden allemaal journalisten naar Bahrein volgende week. Betekent wel iets bijzonders. Want het is nog niet eerder voorgekomen dat zoveel Israëlische journalisten naar een Arabisch land gaan. Waar Israël geen diplomatieke bindingen mee heeft. En ze zijn van harte welkom. Het toont wel weer aan hoe de situatie aan het veranderen is in het Midden-Oosten. Iemand die niet verandert, of meer dan iemand eigenlijk, dat zijn de leiders van Fatah, de Palestijnse regeringsclub Abbas inkluis. Want hoe noemen zij de Bahrein workshop? Dat is een holocaust against the Palestinian people. Nou vraag ik je, het gaat erom om de levensstandaard van het Palestijnse volk te verbeteren. En dat willen de Palestijnse leiders dus niet. Want dat is tegen hun verdienplan. Hezbollah, die kan er ook wel wat van. Die waarschuwt de legitieme Libanese regering om geen gesprekken met Israël te houden over vaststelling van een maritieme grens. Wat is er namelijk aan de hand? Er is met Amerikaanse bemiddeling zijn er afspraken gemaakt. En die worden in een conferentie binnenkort tussen Israël en Libanon onder Amerikaans toezicht, worden die op papier gezet. En er wordt eindelijk een maritieme zeegrens dus bepaald tussen Israël en Libanon. Dat is belangrijk vanwege de gasvondsten. Ook Cyprus is daarbij betrokken. Hezbollah wil dat niet. En die heeft ook gedreigd dat iedere buitenlandse oliemaatschappij die in Libanese wateren naar olie of gas gaat zoeken, dat zullen zij gaan verhinderen met alle middelen die ze willen. Of die ze hebben. Nou, het toont maar weer aan hoe vredelievend al die terreurgasten zijn. Dan is er in Israël gisteren bekend geworden dat de rijkste persoon van Israël is mevrouw Miriam Elderson. De vrouw van Sheldon Elderson, u weet wel, de casino tycoon. En dik bevriend met Netanyahu. Want zij hebben dan ook de fanclub, de fanclubkrant die gratis elke dag verspreid wordt, Israël Hayom. En mevrouw Edelson, die heeft wat zaken van haar man op haar bordje gekregen, op haar naam gekregen. Omdat haar man een beetje sukkelt met zijn gezondheid. En die heeft nu 22 miljard op de bank staan. Nou ja, ze heeft in ieder geval een appeltje voor de dorst, zullen we maar zeggen. Dan dat geld van Qatar, wat $10 miljoen die over was gebracht afgelopen maandag naar Gaza, dat werd niet verdeeld. Althans, men is vanmorgen pas begonnen. En waarom? Er zijn 40.000 families van die lijst geschrapt. Die 4 miljoen wordt ook niet uitgekeerd. Waarom, weet niemand. En er krijgen 60.000 families ieder een biljet van $100. Ja, $100 lijkt niet veel, maar dat is als je niets hebt natuurlijk veel geld. En waar die 4 miljoen nu voor wordt gebruikt, ja, men zegt duurzame projecten in de toekomst. Nou, ik hoop alleen één ding, als het maar niet naar terreur toe gaat. Want meneer Haniyeh van Hamas, het opperhoofd daarvan, die weet het heel zeker. Die heeft in een toespraak gezegd dat heel Jeruzalem een islamitische stad is. Er wonen geen Joden, er staan geen Joodse gebouwen. Het is alleen maar islam, islam, islam. Echt, ik word er een beetje gallisch van al die gasten. Dan, Jordanië had weer wat nieuws. Toeristen die vanuit Israël naar Jordanië gaan en die hier in Israël de souvenirs hebben gekocht, wat bijna iedereen doet. En als daar Joodse symbolen op staan, dan moeten ze die aan de grens afgeven, want anders kopen ze Jordanië niet in. Nou, dat is ook weer heel bijzonder. Ik begrijp niet wat het een met het ander te maken heeft en niemand begrijpt het eigenlijk. En Jordanië, die geeft geen uitleg. Dan... er zijn 21 democratische presidentkandidaten die allemaal een gooi willen doen om gekozen te worden als presidentskandidaat voor de verkiezingen volgend jaar. Nou, van die 21 hoeven we eigenlijk niets te verwachten als Israël zijnde. Want er was er maar eentje die antwoordde op de vraag van waar gaat u eerste reis naartoe, die zei naar Israël. De meeste Amerikaanse presidenten... doen dat. U weet nog, toen Trump net koud geïnstalleerd was, was zijn eerste reis naar Israël, Saudi-Arabië en het Vaticaan. Maar die presidentskandidaten van de Democraten hebben allemaal andere prioriteiten. Ja, dan was er ook weer wat antisemitisme. Maandag was er door bovenbewoners van die boven een synagoge woonden in Parijs. Die hadden water over de synagogegangers gegooid. En gisteren verliet een Joodse vrouw van 79 diezelfde synagoge. En die werd geraakt door een metalen bal op haar hoofd. Die ligt nu in het ziekenhuis, behoorlijk gewond. En het toont maar weer aan dat antisemitisme in Parijs nog steeds floreert. Jammer genoeg. Dan in Berlijn is een Joods-Amerikaanse toerist in elkaar geslagen vanwege zijn Joods zijn. Hem werd gevraagd wat voor religie die had. En niets vermoedend zei hij, hij was Joods en hij werd meteen door een groep in elkaar geslagen. Dan Rusland, China en Iran. Dat zijn de landen die het meest spioneren in Duitsland. Dan weten we dat ook tenminste weer. Maar er is nog een vierde land, want de Turkse regering bespioneert tegenstanders van Erdogan in Duitsland. En die houden ze strikt in de gaten. Dan weten we dat ook. Ik denk niet dat het anders is als Nederland. En ik weet het eigenlijk wel zeker dat dat in Nederland ook gebeurt. Dan het Amerikaanse Democratische Congreslid. Ja, ze is weer in het nieuws hoor. Alexandria Ocasio-Cortez. Die beweert dat de Amerikaanse detentiekampen aan de grens hetzelfde zijn als concentratiekampen. Echt, ze heeft geen notie van wat ze zegt. Yad Vashem heeft daar meteen met een aantal foto's en een tekst op geantwoord. Dat ze beter eerst wat kan leren over de concentratiekampen. Want, zegt Yad Vashem, wij nemen niet aan dat mensen die in die kampen terechtkomen meteen vermoord worden. Dan in Israël gaat Netflix de prijs van een abonnement maar even met 22% verhogen. Niet dat ze een brief hebben gestuurd. Nee, ik las het in de krant vanmorgen. Sorry. Dat betekent dat we uitkomen op ruim 46 shekel per maand. En dat is dus een halve euro meer per maand wat wij hier betalen dan in Nederland. Maar goed, in Nederland zal het ook wel omhoog gaan, dus dan weet u dat vast. Dan even wat een showbiz nieuwtje voor de mensen die van roddels houden. Barra Feli, die hele mooie knappe vrouw volgens velen, die verwacht haar derde kind in 4 jaar tijd. Dus sneller kan het niet. Ze is 4 jaar geleden getrouwd. Daarna kwam al snel nummer 1, kort daarna nummer 2... En die is nu, ik denk, een half jaar oud of zo. En nummer 3 is dus op komst. Ja, en dan had ik even op Twitter een videootje gezet die ik had gemaakt hier in de straat. Want vandaag kregen weer duizenden jonge Israëli's te horen of ze wel of niet geslaagd waren. En wat is dan de traditie in Israël? Nee, geen vlag uithangen met een rugzak eraan. Dan worden auto's versierd van de ouders. En dan worden de kinderen luid toeterend door de buurt rondgereden. En dat gebeurde dus vanmorgen. Het was weer luid toeterend in kolonnerijen om de hele buurt en de hele stad te laten weten: mijn kind is geslaagd. Nou, mazzel tov voor al die geslaagden, zou ik zeggen. Hier doet men niet aan gala's of wat dan ook. Die jongelui gaan groot feesten, vaak op het strand. Tot vroeg in de ochtend. Barbecue, muziek. En daarna gaan ze even gauw een paar maanden op vakantie voordat ze de dienst ingaan. Want zo werkt het natuurlijk wel in Israël. Ze komen van de middelbare school en gaan kort daarna militaire dienst in voordat ze dus kunnen gaan studeren. Maar goed, dat is Israël en daarom heeft niemand problemen ermee van die helse kabaal. Laten ze maar genieten, ze zijn jong en over een jaar verdedigen ze het land. Ja, en dan is dit alweer het einde van deze podcast. Ik zie dat ik weer tegen een half uur aan zit. Morgen, zoals gezegd, geen podcast, zondag pas. Morgen ben ik trouwens toch druk, want ik moet om 7:15 morgen al in Tel Aviv zijn. Bij het afscheidsfeestje op school, of het eindejaarfeestje op school, voordat de schoolvakanties beginnen, van een paar van de kleinkinderen. Dus dan ga ik dan morgenochtend, zorg ik dat ik om 7:15 bij die school ben. En dan ga ik met de moeder van de kinderen, dus de schoondochter, naar de school toe. En daar een uur genieten van gezang en gedans van de kinderen. En dat gebeurt ook allemaal in de open lucht natuurlijk, want ja, 's morgens is het al 28 graden rond een uur of 9, dus daar ga je niet binnen zitten, gewoon lekker buiten. Ze doen het hier in de straat, hebben ze het vanmorgen gedaan. En dat gebeurt in heel Israël, want de scholen gaan eind van de maand voor 2 maanden dicht. Ja, in Israël duurt de schoolvakantie altijd van 1 juli tot 1 september. 1 september, wat voor dag die ook valt, dan gaan de scholen weer beginnen. En dat is elk jaar hetzelfde. Voorafgegaan door een stakingsdreiging, maar dat hoort er ook bij. En dus kinderen hebben hier gewoon 8 weken vakantie. Dat gezegd hebbende, dan weet u een beetje wat ik het weekend moet doen buiten de boodschappen. En ik vind dat hartstikke leuk om morgenochtend op die school te zijn. En dan ga ik ook stiekem naar die andere kinderen even kijken. Die andere school, die zit allemaal vlak bij elkaar in Tel Aviv Noord. En daarna boodschappen doen, huis schoonmaken en voordat je het weet begint de Shabbat. En dan ben ik weer uitgenodigd morgenavond en dan zaterdagmorgen, ik had het u al gezegd, ga ik na het lopen met de hond om 6:00, 6:30, want zaterdag mag ik iets later. Dan ga ik lekker even een uurtje zwemmen voordat de drukte en de hitte begint. En dan een lekkere rustige dag houden, want voordat je het weet begint de drukte weer en Shabbat. Heerlijk. Doet u mij maar, zeg ik altijd. Ik vind het een van de fijnste dagen. Lekker, je hoeft helemaal niks. Alles is dicht en er is een heerlijke rust. In het land, moet ik erbij zeggen. Goed, dat was het dan weer voor vandaag. Zoals ik zei, zondag ben ik weer terug bij u. Ik wens iedereen alvast een goed weekend. En alvast Shabbat Shalom natuurlijk. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot zondag.